In 9 van de 10 verzorgingsproducten zitten microplastics. Dat zie je niet altijd meteen. Ze zitten namelijk in de kleine letters van je ingrediëntenlijst. Dat is een groot probleem voor zo'n klein stukje plastic. Die microplastics zitten namelijk inmiddels overal. In de natuur en in je lijf. Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Weleda, Lekker Company, Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
En it's Friday night.
Vrijdag jongens, lekker. Het sfeertje zit er goed in. Nee, het is weer vrijdag.
We drinken gewoon een glas water.
Nog wel. Maar de vrijdag is de dag van de Studio Socrates Selassal. Samen met Telstar trainer Mike Snoei gaan we op zoek naar het ultieme elftal. En hij is bijna af, hè? Hij is bijna helemaal gevormd. Een elftal met onze mannetjes. Een Selassal met spelers die in ons hart zitten. Het wordt echt... Eigenlijk worden 3 heerlijke elftallen. Van jou, van mij, van Mike.
En het ultieme
Socrates elftal wordt ook geweldig.
Ook al zit Menujan er niet in.
Nog steeds niet. Gaat ook niet meer gebeuren. Nou, trouwens...
Berardi staat in ieder geval wel in.
Berardi heeft gewonnen van Sean Wright Phillips.
Ja, en terecht ook.
Daarom
wel,
zit ik hier nog. Anders was ik hier niet meer geweest. Maar ik zat te denken, ik zou Menujan in nog kunnen brengen als gouden wissel.
Ik hou echt van Menujan in, maar het wordt nu wel een ding. Het wordt nu een soort principe kwestie.
Nee, maar het is geen invaller. Okay. Gaat niet gebeuren.
En we hebben het lekker op vrijdag ook altijd over Telstar. Ja. Want we maken het samen met de trainer Mike Snoei. En ze hebben weer 3 punten gepakt. Ja. We waren in extase. Ze zijn op stoom. Van de Herik met een punter. Diep in blessuretijd. 2-1 tegen MVV. Geheel verdiend. Maar het zag er toch een tijdje even niet naar uit. MVV kwam terug in de 80ste minuut. En ze hadden het toch nog om te draaien.
Heel lekker vond ik het dat ze hem een keer zelf op het laatst winnen. Dat is tegen Ajax natuurlijk ook al zo. Ja. Maar in het begin verloren ze deed het alles op het laatst.
Ja, echt lekker. Het begint te draaien. Ja. 3 punten voor Telstar. Maar ik wil daarbij aan toevoegen... Ook 3 punten voor ESPN.
Voor mijn werkgever.
Maar dat heeft er niks mee te maken. Want het was fantastisch gemonteerd. En ik ben vrij specifiek in wat ik graag in samenvattingen zie. Toch dat je een hele mooie actie niet nog even in herhaling ziet of zo.
Vervelend.
Is dat vervelend. Ja. Hier was de wedstrijd gewoon goed geknipt en mooi in beeld gebracht. En niet op zijn AI wat Viaplay doet met af en toe hele rare keuzes. Het was heel lekker gespeeld, maar we kregen naast de wedstrijd een aantal fantastische stukjes ook te zien die een beetje rond het veld zich afspeelden.
Kult.
Echt kult, zonder dat het irritant werd en zonder dat het iets afdeed aan de samenvatting. Sterker nog, het gaf alleen nog maar meer. Het begon namelijk al met het opkomen van het veld door de spelers die als mascottes de scheidsrechtersvereniging van Haarlem hadden.
Wat?
De scheidsrechtersvereniging Haarlem bestond 100 jaar.
Maar waren dat dan kinderen?
Nee, dat was dus het hele ding. Dus er stonden sommige scheidsrechters die een kop groter waren dan de speler voor wie ze stonden. Die een beetje op hun tenen tegen hun rug aan het kijken waren. Een heel raar gezicht. En heel fijn dat ESPN dat ook nog even in de samenvatting liet zien. De wedstrijd begon en we kregen vrij snel een heerlijk close-up ingezoomd beeld vanaf de veldcamera die wat ingezoomd op de kantinedame ergens aan de rand van het stadion die een kroket uit het vet haalt met een vrij verveeld gezicht.
Top.
Prachtig shot.
Ja, ik krijg gelijk zin in een broodje kroket.
Ja, daarna werd er gescoord en Telstar hijst dan altijd een mandje de mast in. Dat ging een beetje knullig. Het lukte niet helemaal, dat mandje.
Het zijn ook hele knullige mandjes.
Ja, maar dat is natuurlijk wel leuk eraan. Hoort. En dat liet ze dus ook even goed zien, want het lukte niet. En dat Gehannes gaf veel sfeer. Daarna kregen we een man op de tribune te zien met een hele grote baard, waarvan de commentator wist te vertellen dat hij die baard pas zou afscheren op het moment dat Telstar in de Eredivisie zou komen.
Nou ja, ze staan hoog in de tweede periode.
Je weet het niet, ja. Je weet het niet. Dat was natuurlijk al mooi en fijn dat zo'n commentator ook zo'n detail weet. Vervolgens werd er geknipt ook even later in de
En dit was
wedstrijd.
Allemaal in de samenvatting?
Dit is allemaal in de samenvatting. Okay. Daarom is het zo goed. Leo Oldenburger was het volgens mij, ja, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar volgens mij was het echt Leo Oldenburger die een broodje frikandel at. Werd ook even ingezoomd naar die kantine weer. Een beetje een ongelukkig shot
was
van Leo.
Was het niet Leo Driessen?
Nee, het was Leo Oldenburger. Okay. Van Leo Driessen zou het logischer zijn. Ja. Maar het was die beetje kale kop.
Ja, een beetje rond hoofd.
Een beetje ronde hoofd. Ja. Vind ik persoonlijk ook niet zo erg om een beetje een oncharmant beeld van Oldenburger te zien. Want niet mijn favoriete commentator. En even later eindigde deze die samenvatting met een beeld van een sfeeractie. Tenminste, we kunnen het een sfeeractie noemen, maar het was een wat oudere man met een A4'tje. Waar ik kon niet lezen wat daarop stond geschreven, maar die hield hij een paar keer omhoog. En het handjevol toeschouwers dat aan die kant van de tribune zat, deed een soort wave met hem mee. Okay. Als hij dat papiertje omhoog stak. Weer een heerlijk knullig beeld wat die wedstrijd en die samenvatting nog meer
wat goed
gevoel.
Zeg.
En,
ik ben benieuwd wie deze gemaakt heeft dan.
Ja, dus in ieder geval een grote shout-out.
Credits. Heel goed gedaan. Mike Snoei trouwens, kwam hij nog terug in de samenvatting?
Nou, hij kwam in ieder geval lekker juichend bij die 2-1 in blessuretijd. Sprong hij heerlijk iemand in de armen.
Ja, het is toch ook bijna het lekkerste gevoel wat er is. Van de Heerik is geen spits volgens mij, weet ik niet zeker. Gaan we het nu wel over hebben, over de spitsen?
Ja.
En ik ben benieuwd wat Mike Snoei te zeggen heeft. Wij dachten allebei dat hij misschien wel Gleiner Plett zou nomineren.
Dat hadden wij wel. We hadden ons geld daarop gezet als we hadden gemoeten.
We gaan nog niks verklappen. Luister maar.
Maar het is niet Gleiner Plett.
Wie het geworden is.
Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek van hem. Hallo jongens. Mike Snoei. Ik vond vooral Marco van Basten. Zelfs als je kijkt naar al die doelpuntenmachines die er nu rondlopen, en Haaland en noem ze allemaal maar op, dan kijk ik nog steeds het liefste. Ik was in de gelukkige omstandigheid om dat ook van dichtbij mee te maken. Want Marco was echt heel goed. En ik kan me nog zo goed herinneren, het WK 83 in Mexico met de jeugd op pad, dat we in de bus zaten. Richting een wedstrijd. En dat we misten één speler. Dus Kees Rijvers kijkt op zijn klokkie. Hij keek naar Bert Verlingen die naast me zat. Wij allemaal wisten al lang dat Marco nog niet in de bus zat. Kwam die aanlopen. Niet eens aangerend. Want hij was super relaxed altijd. Kwam rustig aanlopen. En er stapt in de bus. Oh, is het al zo laat? Maar die had nog een uurtje op het in Mexico-stad, in ons hotel, had hij nog een uurtje op het dakterras gelegen. Stinkend naar de kokosolie kwam die de bus in met een mooi rood kleurtje. En ik denk, nou, die gaat Kees Rijvers wegsturen of wat dan ook. Maar dat was een geweldige people's manager. Het enige wat hij in zijn oor fluisterde, meen ik me te herinneren, is dat hij wel minstens 2 goals van hem verwachtte. In die wedstrijd. En ik weet nog goed, we speelden tegen Argentinië. Scoorde ook die 2 goals. En was gewoon enorm talentvol. En ja, al die ideale voorbereidingen waren vaak niet aan hem besteed. Want hij was enorm ontspannen. Het viel mij altijd op dat Marco zo relaxed was. Wat je nu ook nog wel eens bij hem ziet. Het is zo moeilijk te verklaren waarom die juist als trainer zo enorm twijfelde en gespannen was. Want ik hoorde van heel veel mensen om mij heen dat het ook gewoon een hartstikke leuke trainer was. Maar daar twijfelde hij enorm over. Jammer, want als speler, en we kunnen genoeg wedstrijden in onze herinnering oproepen, maar later vooral toen hij doorbrak als internationale topschutter, bij Milaan, maar ook vooral nog bij Ajax, noem al die wedstrijden maar op, was hij eigenlijk wel die complete spits. Die tweebenig was, een versnelling had. Koelbloedig als de pest als hij alleen voor de keeper stond. En zelfs prima kon keepen. Ja, net als Cruijff en noem maar op. Als er wat aan de hand is, zet me maar in de goal. En dat gebeurde dan niet, maar het was wel zo'n sportman. die eigenlijk alles beheerste. En dat zelf dan ook vond. Super eigenwijs, enorm gedreven, maar vooral zo talentvol. Zo talentvol. Dus ja, ik heb eigenlijk nooit meer zo'n spits teruggezien. En Haaland is compleet. En voor deze tijd misschien wel nog veel moderner, nog veel krachtiger. Maar ik denk dat zo'n type van Basten in deze tijd ook prima voor de dag zou komen. Voor mij als liefhebber de leukste spits om naar te kijken.
Ik vond het weer hartstikke leuk en we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
Ja, Marco van Basten.
Had ik niet aanzien komen.
Nee,
ik vind het wel pas hoor. Daar
ja,
niet van,
in
maar
de lijn
niet aanzien
van,
komen.
Van Rinus Israël. Even een paar puntjes eruit halen. Ik was in de gelukkige omstandigheid om het van dichtbij mee te maken.
Ja, genieten. Marco van Basten stinkend naar de kokosolie.
Met een mooi rood kleurtje.
Ja. En hij kon dus prima keepen.
Ja, opvallend.
Ja.
Opvallend toch wel. Had ik niet gedacht.
Nee, maar ik vind het wel typisch dat dan zo iemand gewoon van zichzelf vindt dat hij goed kan keepen. Dat ook uitdraagt.
En gewoon zegt, als er iemand het
ja, een beetje Giroud moet, dan doe ik van dat laatst.
Ja, nog steeds mooi.
Ja, heel lekker.
Kees Rijvers kijkt op zijn klokkie.
Ja, er zaten weer hele goede one-liners in. Ja, maar ik vind het ook wel mooi dat je merkt wel aan hem dat hij van Basten dat hij echt onder de indruk is.
Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van Mike zelf. Want hij heeft gewoon met Van Basten in een elftal gespeeld.
Ja, ik of denk je dat, dat hij toen al
denk
soort
je niet
van
dat hij in een jeugdelftal gewoon met Van Basten speelde?
Ah, zij zullen qua leeftijd niet heel veel schelen, denk ik.
Zo vat ik het wel op. Dus zij zaten in die spelersbus. Ja. En Mikey Snoei zat al keurig klaar. En Van Basten komt op zijn dode gemakkie aankakken.
Ja, nou dan, ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij zo goed was. Want hij heeft niet een hele goede. Ja, maar ik bedoel, de clubs uit zijn carrière zijn niet heel groot geweest. Maar nou, of dat, of hij liep stage of zo, zou ook nog kunnen. Maar hij was er in ieder geval
hij
bij.
Hij was erbij.
In 83 in Mexico.
Hij was in een gelukkige omstandigheid om het van dichtbij mee te maken.
Ja.
Ja, Marco van Basten, wat vind je van de keuze?
Ja, ik vind het een hele mooie keuze wel. Want wij zijn ooit in het fenomeen de Nederlandse spits gedoken. Omdat het viel ons zo op dat zo eind jaren 90, begin jaren 2000, dat er zoveel mooie spitsen waren. Van Basten zat natuurlijk iets daarvoor. Maar toen zijn we ook uitgebreid in de carrière van Van Basten gedoken. En het waren, wat ik me nog kan herinneren daarvan, echt eng veel doelpunten.
De statistieken, we wisten wel dat het een geniale spits was. Maar die in mijn hoofd misschien ook wel een beetje kon verzanden in genialiteit of sublieme acties.
Maar het was een machine.
Een doelpunten machine.
Elk jaar rond de 30, als het er niet meer waren, doelpunten. Ja. Dus dat klinkt heel leuk dat hij die kiest. Ook een spits.
Ook
alle
omdat hij in de gelukkige omstandigheid was om het van dichtbij mee te maken.
Ja. En ik ben ook wel blij dat hij gewoon voor een knaller heeft gekozen.
Ja.
En niet weer een Telstar speler. Was goed geweest, maar voor de geloofwaardigheid van het elftal en toch ook wel wat het elftal nodig heeft, ben ik blij dat het Van Basten is geworden. Want ja, ik wil het toch weer even doen. Het hele elftal langs gaan. Pas weer op de goal. Van rechts naar links Dumfries, Rinus Israël, Lisandro Martinez en Kilinci Hartman. Voor de verdediging Jerry Schouten, Theo Jansen. Op 10 Branko van de Bomen. Op rechts Gelson Rodriguez. Volgens mij las ik dat hij vorige week record international van Luxemburg is geworden. Weet ik even niet helemaal zeker, maar ik zag zoiets voorbij komen. Of hij is in de buurt of zo. En dus nu in de spits Marco van Basten. Ik vraag me af of Rodriguez en Van Basten samen kunnen spelen. Of dat niet twee kapiteins op één schip zijn.
Toch? Ja, dat lijkt mij toch in een veld geen sprake van. Dat iedereen toch wel ziet dat Van Basten 10.000 keer beter is.
Ja, maar Rodriguez
dan de record international van Luxemburg.
Was wel erg vol van zichzelf, zei Snoei vorige week.
Ja, maar die moet toch, bedoel, bij voetbal werkt het toch ook zo dat je pas een grote bek mag hebben als je de beste bent.
Hij moet in de pas lopen van Marco, daar ben ik het helemaal mee eens. Wat vind jij ervan, van de keus?
Ja, ik had het dus echt niet zien aankomen. Ik had niet een wereldtopper verwacht. Maar met Van Basten komt er wel een balans in dat elftal.
Ja, hè?
Ja. Ja, dat vind ik wel. En het is toch wel omdat hij een beetje voor mijn tijd is. Anders had ik hem misschien ook wel gekozen. Ja, wat ik al zei, dat soort dromerige, ongrijpbare, elegante, sublieme, in combinatie met koelbloedig doelpunten maken, is prachtig.
Ja, dat is echt schitterend. Is het niet eigenlijk gewoon de perfecte spits van Basten? Gewoon als je hem ontleedt?
Ja, want hij op papier heeft hij ook alles.
Toch? Heeft hij gewoon echt alles.
Maar kijk, ik moet het natuurlijk van de beelden die ik heb gezien en de verhalen, daar moet ik het toch van hebben. En ik heb hem nooit zelf gezien, dus ik ga op die verhalen af. En dan is het gek dat degene op wie ik het meeste vaar, Kobe Bryant is.
Zo'n rare combinatie.
Maar juist daarom, die groeide op in Milaan, maakte hem in die glorietagen mee. En dat er een voetballer is die twee of meerdere verschillende sporten kan overstijgen en het idool kan zijn van de beste, of misschien één van de beste basketballers aller tijden, dan moet het ook wel zo zijn. En daarom weeg ik die woorden misschien nog wel zwaarder dan iemand die ik anders heel serieus neem, Mike Snoei.
Ja, mooi gezegd. En ben ik het ook wel mee eens. En ik heb natuurlijk ook nooit live gespeeld, maar wel heel veel beelden gezien. En hij zou ook in deze huidige tijd volgens mij een topspits zijn.
Ja,
en
Mike dat heb zegt je, dat.
Ja, ik geloof het wel.
Ik ben het daar ook denk ik wel
En dat eens. Heb je toch vaak bij oude spelers, dat er toch een beetje twijfel zit van zou dat wel nog passen. Maar bij Van Basten heb ik dat helemaal niet. Volgens mij zou die nu ook echt kapot maken.
Doordat
gewoon.
Het zo compleet is. Ja. Het is technisch heel, heel verzorgd.
Hij zei trouwens daar laatst wel over. Dat vond ik wel vet. Maar ook daar was ik het dus eigenlijk wel mee eens. Hij zei dat hij zichzelf eigenlijk wel een betere spits vond in zijn toptijd dan Cristiano Ronaldo. Zij
was
Van Basten
het Cristiano
zelf.
Of was het de echte
Ronaldo?
Nee,
Cristiano Ronaldo. Ja. In de Kort podcast zei
dat
hij
denk
dat.
Denk ik ook wel.
Ja, maar dat is nogal wat, want dat is de beste doelpuntenmaker ter wereld, zo ongeveer.
Maar dat is toch een beperktere voetballer.
Ja, maar dat is voor de jonge luisteraar om even in perspectief te zien hoe goed Van Basten dus was.
Wat laten we dan over spitsen in het algemeen hebben. Wat zoek jij voor jouw elftal of in het algemeen in een spits?
Kijk, je denkt natuurlijk meteen doelpunt te maken. Mijn spits moet scoren, maar ik denk daar toch anders over. En eigenlijk is mijn antwoord misschien wel bij elke positie ongeveer hetzelfde. Maar het moet gewoon iemand zijn die het spelletje snapt en die voetbal snapt. En dat is iets vrij ingewikkelds om uit te leggen. Maar als iemand het snapt, dan voel je dat gelijk. En soms maak je dat ook gewoon mee met iemand op het veld. In mijn AFC-tijd had ik dat met Pepijn Kluin. Heb ik hier wel eens vaker genoemd volgens mij. Echt zo'n goede spits. En dan geef je gewoon één paas en je ziet hoe iemand een bal aanneemt en je denkt, oh ja, jij snapt het. En dat is zo iets kleins of zo, maar dat vind ik het allerbelangrijkste. Hij komt uit de jeugd van AZ, nog stage gelopen bij Arsenal, altijd in die vertegenwoordigende.
Heerenveen nog gespeeld?
Nee, volgens mij niet bij Heerenveen, maar wel Veendam nog een staartje. Het werd zeg maar steeds een
treetje
lager.
Maar hij heeft wel Eredivisie-wedstrijden gespeeld, toch? Een paar
maandje
vol.
AZ heeft hij dus. Ik denk dat het AZ... Oh, Groningen was het trouwens.
Groningen,
Hij ging van AZ naar Groningen. Klopt, ja. En hij had dat zo goed, zeg maar. Dat op dit detailniveau van, wanneer kom je vrij? Bijvoorbeeld, je ziet heel vaak dat spitsen gaan vrijlopen op het moment dat de middenvelder de bal nog helemaal niet vrij heeft. Dat hij nog helemaal geen paas kan geven. Nou, dat is niet slim. Dan snap je het spel niet zo goed. Nou, en hoe loop je dan vrij? En wanneer hou je een bal vast? En wanneer kaats je? En wanneer draai je door? Dat soort dingen moeten bij mijn spits in orde zijn. En dan doelpunten maken komt een fase later.
Ik denk dus dat ik het dus niet helemaal met je eens ben hierin. Want tuurlijk, ik hou er ook van dat ze goed kunnen voetballen. Dat ze techniek hebben. Dat ze een beetje mee kunnen spelen. Dat ze niet alleen lang en sterk zijn en een kapstok of zo. Of alleen een afmaker. Maar dat ze ook een loopactie en een passeerbeweging. En weet ik veel wat. Inzakken, mee kunnen voetballen. Allemaal fijn om naar te kijken. Maar ik hou toch wel van een spits die uiteindelijk van doelpunten maken zijn beroep heeft gemaakt. Ja. Want zeg maar, een spits kan nog zo leuk het spelletje snappen. Maar als hij 1-op-1 kansen of grote opgelegde mogelijkheden niet afmaakt. Ja, dan kan ik er denk ik toch niet echt van houden. een spits moet gewoon scoren, punt. En dat klinkt natuurlijk stom, maar volgens mij is het wat we het ook bij een keeper hadden. Een keeper die mooi mee kan voetballen is leuk meegenomen, ja. Maar moet vooral ballen tegenhouden. Ja. En uiteindelijk is dat bij een spits, moet hij gewoon scoren en het meevoetballen, het spelletje snappen. Ik bedoel, je moet ook het spelletje snappen om te kunnen scoren.
Nee, dat is niet zo.
Ja, je kan gewoon een pure afmaker zijn ook, maar als je vervolgens kansen mist en het spelletje heel goed snapt, dan ga je toch niet mijn mannetje worden, denk ik.
Nee. Maar zou je dan genoegen nemen bijvoorbeeld met een spits die er elk jaar, nou, zeg een beetje zo'n grensgeval, dus zeg 23 maakt en die niet kan voetballen? Zijn dan 23 doelpunten voldoende?
Ja, je moet wel, ik snap wat je bedoelt. Als je een afmaker bent, dan moet je echt een wereldafmaker zijn.
Nee,
als
moet je gewoon
alleen als jouw enige kwaliteit op de goede plek staan.
Ja, en
de bal erin schieten.
Hoe vaak per seizoen moet je dat dan doen om dat te verantwoorden?
Jij wil nu een aantal doelpunten.
Ja, wel ongeveer. Gewoon even een benadering.
Ik vind 23 wel.
Ja, dat is
dan
genoeg.
Ik denk dat je dan wel safe zit. 23 is veel.
Oké.
Maar dat wil ik echt dat je moet echt een magneet op je hoofd hebben of in je voet, toch? Je moet altijd per ongeluk toch elke, dat je op een gegeven moment denkt, nou, nu kan het geen toeval meer zijn. Je altijd die rebound hebt. Altijd randje buitenspel staan.
Ja.
Dat moet je dan wel echt tot, als dat je enige specifieke kwaliteit is, dan moet je dat helemaal beheersen.
Ja. Het is een leuk spanningsveld.
Maar 23, ja, oeh.
Ja, het is moeilijk, hè?
24.
Het is voor, ik kan me voorstellen dat het voor trainers wel altijd moeilijk is om die afweging te maken. Want met doelpunten win je wedstrijden. En ik heb wel eens gehoord dat sommige technische directeuren in betaald voetbal gewoon doelpunten tellen, zeg maar.
Ja.
Dus als ik die speler koop, die staat garant voor ongeveer 10 doelpunten.
Ja.
Spits erbij, met 15 zit ik op 25.
Ja, je hebt ongeveer 100 per seizoen nodig of
ja,
zo.
Ja, dan kan je zo ongeveer een berekening maken. Dus dat geeft wel aan hoe belangrijk doelpunten zijn.
Een psychologische kwaliteit aan het afmaken?
Ja,
kijk, je kan een heel beheerste techniek hebben en een bal precies op iemands stropdas kunnen leggen. Maar volgens mij zijn er ook spelers die dat kunnen, maar toch choken als ze voor de goal staan.
Nou,
zoals Frenkie de Jong bijvoorbeeld.
Ja. Nou, er komt druk bij kijken. Meer dan bij andere acties, denk ik. En het is ook een kwaliteit om dan heel rustig te blijven en het soort van analytisch bijna te benaderen. Vandaar is de hoek vrij, dus nu moet ik hem schieten. En ja, er zijn spitsen die dat heel goed kunnen natuurlijk. En dat is ik ben het wel echt met je eens van het afwerken is zo'n mooie kwaliteit.
Ja.
Dat moet een spits ook kunnen. Ook mijn spits moet dat kunnen. je komt er niet met een beetje een leuk hakje hier en een paasje daar.
En het idee was goed.
Nee, je moet ook echt
of
wel doelpunten
kansen missen,
maken.
Maar dat je achteraf zegt, ja, maar hij speelde wel een goede wedstrijd, want dit en dat. Ja,
nee, er moet af en toe, die ketchupfles moet open op een gegeven moment. Dat is toch wel wat zo is. Dat is zeker waar. Wat ik leuk vind aan de spitspositie ook, is dat die zo veelzijdig is. Van, je hebt allemaal verschillende types. Toch, je hebt de target man, je hebt de pure afmaker, je hebt de balletjeswachter, de meevoetballende spits, de valse negen. De harde werker, hè? Een beetje die Dirk Kuyt, Wout Weghorst-achtige types. En waarschijnlijk nog wel veel meer.
Ja, inderdaad, misschien kan niet een andere positie bedenken. Er zijn natuurlijk wel 2 of 3 manieren, maar zoveel verschillende types.
Missen we er nog eentje? Waarschijnlijk wel, maar iets wat je nu te binnen schiet?
Nou, ik denk een soort de allround spits. De moderne spits misschien wel. Nou, waar we het over hadden bij David Villa. Maar ook Haaland of zo, of Gabriel Jesus.
Die alles wel kunnen.
Alles kunnen.
Ja, Jesus misschien stond tegen City op rechtsbuiten en toen was hij ook gewoon goed.
Precies. En misschien heb je daarnaast ook het type Björn Flemings. Het tegenovergestelde van de allrounder die eigenlijk allround bijna niks echt goed kan. Maar wel per ongeluk doelpunten maakt.
Ja, dat vind ik leuk gevonden. Ja, dat was er wel eentje, ja.
Is natuurlijk een beetje flauw, want het is ook een harde werker en zo. En die ik wel begrijp, denk ik. Maar.
Ja. Is het de leukste positie?
Om zelf te spelen? Of
om naar
te kijken? Of
ja, gewoon
van te houden.
Ja, ik denk dat allemaal. Want ik heb toch wel... Kijk, ik denk dat op het middenveld voetballen voor veel mensen wel leuker is. Omdat je gewoon meer de bal krijgt en je bent wat bepalender in het spel zelf, zeg maar. Maar er is toch wel uiteindelijk niks leuker dan een bal tegen een net trappen, toch? Dat gevoel wat dan loskomt.
Ja.
Dat is toch het allerlekkerste gevoel en leukste gevoel wat er is.
Ik denk, het lijkt me als... om zelf te spelen. Ik heb nooit in de spits gestaan. Maar ik denk als ik een mocht kiezen op welke positie ik profvoetballer zou zijn, dan zou ik toch een soort creatieve 10 zeggen. Lijkt me dat het leukste. Als spits, dat afhankelijk zijn van de kansen die gecreëerd worden voor jou, de ballen die je krijgt, dat lijkt me frustrerend. Het lijkt me dat je daar inderdaad, wat je bij veel spitsen ook ziet, dat ze dan uit vorm raken.
Ja, ze worden onrustig.
Onrustig en onzeker. En dat je toch een soort... Dat het zo psychologisch is, dat lijkt me... Dat je er niet doorheen kan voetballen, dat lijkt me frustrerend. En ik zou zelf, denk ik, wel echt veel voldoening putten uit assist.
Ja? Zet je dat op gelijke hoogte als een doelpunt?
Gewoon ik denk dat
qua
ik daar...
Qua gevoel?
Ja, qua gevoel wel. Dat het voor mij een hele mooie assist en daar stilletjes van genieten.
Ja.
Dat misschien wel zou opwegen.
Leuk. Spitsen van dit moment. Ik heb even een rijtje gemaakt van spitsen waar ik heel erg van geniet de laatste tijd. Alexander Isak.
Ja.
Van Newcastle.
En wat voor een soort type zou je dat?
Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel echt een alleskunde. Ik zou hem willen typeren als een geëvolueerde Nwankwo Kanu.
Grote woorden.
Ja, maar
voor
gewoon...
Voor een fan van Kanu is
zeker. Santi Giménez en Pavlidis, nu in de Eredivisie. Waarvan ik, Pavlidis eigenlijk, dat is zo iemand die volgens mij het spel echt snapt. Die super goed is in de combinatie, die heel veel kort speelt, pasen doorbewegen, aannemen, spelen, kappen, draaien. Gewoon die dat allemaal op een hele logische manier doet en die je volgens mij ook gewoon op het middenveld kan neerzetten. En dan komt die ook mee. En Giménez vind ik dan weer, die heeft echt dat killers instinct.
Een hoofddier.
Ja. Maar dat vind ik dus ook wel heel mooi om naar te kijken.
Maar wel meer dan alleen een
pure afmaken. Tuurlijk, maar dat bij hem voelt een goal zwaarder of zo. Het is hem meer waard.
Ja, ik ben het helemaal met je eens.
Benjamin Sesko kreeg ik getipt van een vriend die veel verstand van voetbal heeft. Een Sloveense spits van Red Bull Salzburg. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar daar moet ik maar eens een keer naar gaan kijken. En die jonge Ierse spits van Brighton, die is ook wel echt goed. En vind ik eigenlijk toch ook wel leuk als een spits, merk ik eigenlijk nu pas, als een spits lekker groot is.
Ja. Beetje lomp.
Ja, maar het is wel technisch.
Ja. Ja, ik wil het, voordat we naar onze keuzes gaan, nog heel veel hebben over dat gewoon spits toch altijd de frontman van de band is. Toch?
Ja,
die staat
zeker.
Toch in de schijnwerpers of het meest vooraan als het daarom gaat. En misschien moet je ook wel dat karakter hebben om inderdaad voor een goal te gaan staan en te zeggen, ja, schiet alle ballen maar naar mij.
Ja.
En dan ga ik hem afmaken. Ja. Dat is een soort... Dat soort egocentrisme. Nou, het is, nou,
ja, je wil wel heel graag het mannetje zijn.
Dat zelfvertrouwen. Ja. Dat moet je wel echt hebben. En als het goed is, dan is het in de juiste mate en op de goede manier. Kan natuurlijk bij een spits ook wel eens overslaan naar een soort ijdelheid en individualisme en niet de bal willen afgeven. Herken jij dat ook in... Uit de elftallen waar jij in speelde, dat die spits toch altijd een beetje de meest flashy jongen was?
Nee. Die Pepijn Klein
was. Klopt dat beeld dan niet?
Nou, ik denk dat het wel kan kloppen, want ik heb hem ook wel gehad. En zeg maar, de typische spits is de frontman van de band, zeker. En hoe je het net uitlegt, dat is eigenlijk inderdaad best wel. Best wel gek als je dat bedenkt van ja, jongens, geef die bal maar aan mij en ik leg hem wel in het mandje. Maar ik heb ook echt met klunzige spitsen gespeeld. Echt hele klunzige spitsen.
Maar die hem wel afmaakten.
Ja.
Een bescheiden spits.
Ja, eigenlijk wel ja. Ja. En die wel, spitsen hebben wel wat ongrijpbaars of zo, dat wel.
We gaan naar onze keuze, maar niet voordat we naar een inzendingen van de luisteraars zijn geweest. We hebben jullie afgelopen maandag op Instagram gevraagd om jullie favoriete spits in te sturen. De winnaar, degene met de mooiste inzending, die krijgt de voetbalboeddha Mok. En de winnaar deze week stuurde een berichtje via Instagram, een DM. En dat is Sam Litjens. En die stuurde een vrij voor de hand liggende keuze. People Inzaghi. Maar hoe die het verwoorden en beargumenteerde, verdient hij meteen de mok. En ik zal het even voorlezen. Jongens, de spits kan niemand anders zijn dan Pipo Inzaghi. Door hem ben ik Milanista vanaf mijn 7e. De man die randje buitenspel is geboren en nooit meedeed aan een rondo omdat hij er anders nooit uitkwam. Zo beperkt waren zijn skills. En ondanks deze beperking, scoren, scoren en nog eens scoren. In zijn laatste wedstrijd scoorde hij op een typische manier. Randje buitenspel dus. En dit bracht Tiziano Crudelli, presentator van een Italiaans voetbalprogramma, nog aan het huilen.
Nou, wil ik naar luisteren.
Tiziano Crudelli, ja. Kom er maar in.
Pippo, Pippo, goal! Pippo, Pippo mio! Pippo, Pippo mio, la messa! Pippo! Pippo, la messa! Grazie, Pippo, grazie, grazie! Grazie, grazie, Pippo!
Nou, je moet eens even voorstellen, een vrij grote, kille studio met een aantal grijze mannetjes achter een bureau. Pipo scoort.
En ze worden gek.
En Tiziano staat als enig op, krijgt een heel rood hoofd, twee gebalde vuistjes voor zijn hoofd. Met tranen in zijn ogen roept hij dus 100 keer, grazie Pipo. En pakt vervolgens met twee handen het hoofd van het grijze mannetje naast hem, dat vrij rustig op zijn stoel zit, vast. En roept nog een keer heel hard van dichtbij in zijn gezicht, terwijl hij hem vast heeft. Grazie Pipo, al cuore.
Ja, en Pipo la messa, zo de laatste, dankjewel.
Ja, het is prachtig en het is een schande dat we deze nog nooit erin hebben gehad. Ja, het komt hoog binnen op onze lijst met favoriete voetbalfragmenten.
Zeker. En ik moet zeggen, het sluit heel goed aan bij
jouw keuze.
Ja, het is niet mijn nummer 1. Ik schrijf hem niet naar voren. Maar...
wel een eervolle nominatie.
Een hele eervolle nominatie voor Filippo Inzaghi. Ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van Sam van net die jij net oplas. Want Inzaghi is gewoon de opperspits. De moeder aller spitsen, als je het mij vraagt. Maakt niet uit hoe je scoort, als je maar scoort. Gewoon van die school.
Het is toch wel anders dan wat jij net zei over type spits.
Ja, maar ik hoef hem echt niet in mijn elftal te hebben.
Maar
het is mijn mannetje. En dat komt omdat, weet je wel, als wij vroeger gingen voetballen in het bos, dan speelden we kampioentje teams. 1 keeper op goal en dan waren we soms wel met 20 man. Dus had je 10 teams van 2. En dan... He, als je scoorde, ging je met je team door naar de volgende ronde. Ja, in het begin was het gewoon was het te veel, dus niet leuk. Dus wat ik dan deed, dan ging ik bij de tweede paal staan. En dan had je altijd teams die schoten op goal om een doelpunt te maken. En dan stond ik daar om dat balletje nog 1 setje te geven. En dan was het onze goal, dan was het mijn goal. En dan ging ik gewoon als Pipo die goal vieren, gewoon met mijn handen naar de hemel schreeuwen.
De meest lullige, ingetikte rebound.
Dat is gewoon... Ja, dat is Pipo. En ja, een rups of een wereldgoal, het maakt niet uit. Een doelpunt is een doelpunt. En ja, van dat gegeven is echt schitterend. En niemand kon dat belichaamde dat beter dan Pipo Inzaghi.
Heb je hem niet ook vanuit de grond van je hart gehaat?
Ja, tuurlijk. Ja, totaal. Echt. En waarschijnlijk is dat de kiem geweest om van hem te kunnen houden, zeg maar. En Italiaanse spitsen, dat is toch ook nog een soort apart. En hij is gewoon de moeder der Italiaanse spitsen. Voor mij dan. Dus vandaar dat hij in mijn hart zit. En dat het toch echt wel mijn mannetje ook is.
Zal ik hem dan overnemen met degene die ik dan nomineer, maar niet naar voren schuif?
Ja, precies. Kom maar door.
Dat is Van Nistelrooy. Natuurlijk om een heleboel redenen. Maar ik denk dat het... Als ik zijn oud-teamgenoten moet geloven, de spits is met de grootste drive om zelf doelpunten te maken.
Pipo-achtig dus wel.
Pipo-achtig, maar dan toch nog meer een teamspeler of geliefd bij zijn teamgenoten. Dat hij, terwijl hij boos kon zijn als hij het veld afkwam na 4-0 overwinning en niet had gescoord, toch door zijn teamgenoten op handen gedragen werd. Zowel bij United als Real Madrid. Vind ik, ja, ik weet niet hoe dat kan. Want hij had wel dat egocentrisme als het om scoren ging. Maar blijkbaar liet hij ook het team beter voetballen. Plus daarnaast natuurlijk hoofdrolspeler in mijn favoriete solo goal ooit. In mijn favoriete voetbalinterview ooit. De baard van de kampioen. Even voor de duidelijkheid, zonder die baard had ik hem ook gekozen. Maar
helpt toch mee.
Helpt wel zeker mee. Dat Fop hem ooit in de spits zette en dat hij zo'n mooi schriftje was gaan bijhouden. Met hoe die moest scoren. Met een soort hele praktische, tactische inzicht. Heeft veel indruk op me gemaakt. Dat, en ook dat hij nou, zo'n coole afmaker, zo'n pure doelpunt te maken. Dat heeft ook iets, zoiets on-Nederlands.
Zeker.
Kijk maar naar wie we nu in de spits hebben staan. Het is zo'n blijkbaar zo'n kwaliteit om die bal gewoon in dat goal te krijgen. Daar zijn we gewoon niet cool of geslepen genoeg voor vaak. Het zijn toch vaak
als een volk zijnde.
Ja, het zijn toch vaak mooie spitsen die toch kansen missen. Zoals bijvoorbeeld ook Van Persie.
Ja.
Ja, dat
nee, Ruud van Nistelrooy was een echte
veel cult. En hij, het is natuurlijk ook echt een liefhebber. Of er, het is iets heel romantisch ook toch aan dat koele.
Een randje zit er ook nog wel aan.
Ja.
Ja, hele mooie nominatie.
Had jij ook wel kunnen kiezen.
Zeker,
toch?
Ja.
Ik neem aan dat jij erover getuigd.
Nou, ik vind hem een beetje in hetzelfde rijtje dus als Inzaghi zitten voor mij. Alleen is Inzaghi is toch persoonlijker. Ja, dan komen we bij de spits die ik wel naar voren schrijf. En dat, dat kan geen verrassing zijn. Het is Nwankwo Kanu. 1,98 meter is hij geloof ik. En zo'n dun als een wandelende tak. Benen als spaghetti slierten en toch in staat om de ene na de andere verdediger in de luren te leggen. De koning van de sleep en dan echt de sleep. Dus niet zo'n lullige croquetta van Iniesta, maar echt een hele ruime grote sleep.
Zo'n lullige voetballer als Iniesta.
Ja, kom op nou. Gracieus was die sleep van Kanu. Een sleep zoals de sleep bedoeld is. En hij vormde een aantal van de meest memorabele spitse duo's ooit in mijn ogen. Ze speelden eigenlijk allemaal weinig samen, die duo's die ik nu ga noemen, maar dat ze bestaan hebben en dat Kanu daar onderdeel van is geweest, dat maakt me blij. Patrick Kluivert en Nwankwo Kanu. Dennis Bergkamp en Nwankwo Kanu. Thierry Henry en Nwankwo Kanu. Nwankwo Kanu en Ronaldo, die laatste. Dat is ook mijn favoriete voetbalfoto ooit, dat je die twee samen ziet staan in een intershirt. De kraanvogel. De targetman die ook zelf kan creëren. En eigenlijk een soort van creatieveling in het lichaam van een spijker. En gewoon mijn spits. Ik hou van hem gewoon. Nwankwo Kanu. De kraanvogel. Ja, Jezus. Het is echt mijn mannetje.
Ja, ik denk dat het weinig mensen zal verbazen die vaak naar de podcast hebben geluisterd. Dat jij voor Kanu hebt gekozen.
Ben jij prachtige fan? Wel, toch?
Zeker, ja, zeker. Ja. Niet zo'n ongelofelijke fan als jij.
Ik ga mijn kind ook zo noemen.
Nwanko. Nwanko Sartorius.
Tegen wie moet ik gaan strijden?
Ja, mijn spits zal waarschijnlijk ook vrij weinig mensen verbazen. En ja, met zo'n Seleção, je moet toch een beetje met de billen bloot. Want je kan wel doen alsof je een interessante voetbalpodcastmaker bent. Maar uiteindelijk kies je voor je mannetje. Ja. Ook al is het niet de meest spannende, verrassende, met kennis, soort van. Ja, je kan het toch niet echt heel interessant doen met de keuze.
Nee, je verloochent jezelf. Je verloochent jezelf,
want het wordt nu toch een erekwestie, die Seleção. En dus is degene die ik naar voren schuif natuurlijk Adriano. Het is zo raar dat we nog steeds geen aflevering over hem hebben gemaakt, want hij heeft alle elementen waardoor die interessant voor ons zou zijn. Een Braziliaan in Italië, in precies de goede periode, bij twee van de mooiste elftallen van die tijd, Parma en Inter. Plus ook nog eens in het fantastische sterrenelftal van Brazilië, dat het niet waar kon maken op het WK 2006, maar wel met Ronaldinho, Ronaldo, Kaká en Adriano in de spits.
In de Erwin van der Looy opstelling. Ja, 4-2-2-2.
Daarnaast ook een prachtig treurig verhaal van een van de meest talentvolle spelers van zijn generatie. Die het toch niet helemaal heeft waar kunnen maken. Onder meer door waar hij vandaan kwam en het overlijden van zijn vader.
Vervelende Achillesbeestblessure.
Door al dat soort dingen natuurlijk niet echt, echt wereldtop geworden. Maar wel, ik denk, bij iedereen in het hart gesloten. Een goede look. Een mooie bijnaam. Een heerlijke Instagram pagina. maker van een van de mooiste panna's ooit gemaakt met die omgekeerde Zidane. En natuurlijk, ik denk dat ik namens iedereen spreek die ooit Pro Evolution Soccer heeft gespeeld tussen 2000 en 2010. Iedereen hun mannetje. En ik denk dat we nog nooit een aflevering over hem hebben gemaakt. Omdat ik, ja, het is zo mijn mannetje dat ik bang ben dat ik hem kwijtraak als ik er te diep induik. Dat kan bijna niet, maar
ik snap wel, ja, je gevoel, hè?
Ik ben gewoon bang dat het toch een beetje tegenvalt. En daarvoor hou ik te veel van hem. Dus ik durf mijn vingers nog steeds niet aan die aflevering te branden. Maar ik durf wel met de volle 100% overtuiging te zeggen. Adriano, Kanu kom maar in de Selecao.
Tegen Adriano. Ik vind het een... het wordt wel een match of een strijd, hoor.
Ik zou het niet durven zeggen. Maar ik denk dat Pro Evolution Soccer... Dat was wel een snaar bij veel luisteraars. Ja. Ik ben bang dat voor jou toch een doorslag naar mijn mannetje kan geven.
Oh, het zal, de strijd zal op vrijdag en zaterdag beslecht worden. Ergens vrijdag komt die online, de poll.
Ja.
Staat die 24 uur online en dan kun je stemmen. Ja.
Wie de basispleeg mag krijgen.
Ja.
Ik zeg er wel bij dat Daanse mannetje op rechts buiten erin is gestemd. Dus ja. Nee. Het is helemaal jullie kiezen met je hart. Heel even kort nog om af te sluiten. De irritantste spits ooit.
Wout Weghorst.
Wow. Wat heb ik me aan hem lopen irriteren afgelopen weken, zeg. Och. In alles.
Als eerste om de nek van Dijk vliegt.
Ik vind gewoon alles wat hij doet. Interviews, is een manier van spelen, is een manier van lopen, vind ik al irritant.
Gewoon een poseur is het.
Ik wilde zelf Bender zeggen. Lord Bender.
Lord Bender is ook wel erg irritant. Ja.
Is wel echt heel irritant. Ja. Goed, dat was het voor deze week. Komende woensdag is even de vraag of we er zijn. Het heeft met planning, technische dingen te maken. Anders zijn we er de week daarop gewoon weer.
Ja.
En de vrijdag daarop zijn we er voor de laatste basisplaats. Anders is het zo spannend. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram. @studio_Socrates. En op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kan je ons steunen voor al €2,50 per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Twijfel dus niet. En volg ten eerste fanshoppie op Instagram. Is echt een leuke pagina. En word vriend van de show. Wil je je hele levensverhaal kwijt? Mail naar studiosocratespodcast@gmail.com. En dan zijn wij er heel snel weer. Tot de volgende. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.